wil graag iets voorlezen uit Johannes 4. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. De hele bekende geschiedenis van de Heer Jezus die in het wat noordelijke stukje van het land Israël bij de put van Sichar komt, bij de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Ik sla een paar teksten over, want daar staat dat hij daar kwam bij die bron, op een stuk grond dat Jacob ooit zijn zoon Jozef gegeven had. En dan gaat het mij eigenlijk om de vraag van vers 9, de Samaritaanse vrouw, dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? De Heer Jezus zegt dan tegen die vrouw in vers 13, Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water. Nu stop ik met het voorlezen van deze hele bijzondere geschiedenis. Want ik wou het eigenlijk hebben over de Joodse man. Of soms ook wel vertaald met de Judese man. Judese komt van Juda, dus uit de twee stammen. De Joodse man. Ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar in de Bijbelse geschiedenis komen heel veel situaties voor waar één Joodse man het verschil maakt. En het begint eigenlijk al in het boek Genesis, waar Jozef door de broers, zijn eigen broers, dus door de 11 stammen, verkocht is en in de handen van de heidenen is overgeleverd en naar Egypte is gevoerd. En daar op een slavenmarkt is Jozef verkocht geworden, door Potifar gekocht. En hij moest dan als knecht, als slaaf dienen bij die meneer Potifar. Dat heeft hij ook gedaan. En ook daar gebeurde iets waardoor hij in het gevangen terecht kwam, in de gevangenis, een soort kuil waarin mensen opgesloten zaten. En zoals de broers hem in een kuil gegooid hebben, zijn eigen familie, zo hebben ook de Egyptenaren hem dus in een kuil gegooid. Hij had niets onrechtmatigs gedaan, ook in het huis van Potifar niet. Totaal onschuldig, onterecht veroordeeld, zonder enig bewijs. En toch verworpen. In die kuil komen nog een paar gevangenen in de tijd van Jozef, een schenker en een bakker. U kent misschien die geschiedenissen. En die hebben een droom. En die droom hebben ze aan Jozef verteld. En Jozef heeft die droom uitgelegd. Toen die schenker en die bakker er weer uitgehaald werden, heeft Jozef gevraagd van, je zou eigenlijk aan mij moeten blijven denken. Denk aan mij. Blijf aan mij denken. Dat zijn ze in een enorm tempo vergeten en ze zijn gewoon hun eigen gang gegaan. De schenker bleef als schenker aan het hof. En 2 jaar later is er een moment dat de farao, de koning van Egypte, ook een droom heeft. En niemand weet hoe die droom uit te leggen. Die schenker herinnert zich op dat moment wat er ooit is gebeurd met hemzelf in de gevangenis en zegt, er is een Hebreeuwse jongeman. Daar heb je die term. Het is een Joodse man. Waarschijnlijk de enige toen in Egypte. Farao, benieuwd naar de uitleg, haalt Jozef uit de gevangenis, laat hem wassen, scheren, kleden. Enfin, hij komt er best goed uit. En Farao vertelt zijn droom en Jozef heeft die droom uitgelegd. En uiteindelijk geeft Jozef een advies en zegt, weet u wat u moet doen, meneer de koning? U moet proberen om in de 7 jaren van overvloed die we nu nog hebben, zoveel bij elkaar te sprokkelen en te verzamelen, dat we in de 7 jaren van narigheid die daarna komen, genoeg te eten hebben. En u moet iemand hebben die dat regelt. En de farao zegt, zouden we wel iemand kunnen vinden als deze? Is er wel iemand die zo verstandig en zo wijs is als deze Joodse man? Hij wordt benoemd tot onderkoning, krijgt een prachtig kleed, krijgt een eigen wagen. Waarschijnlijk geen auto met 4 wielen, maar wel een paardje ervoor. Zoiets is het toen geweest. En hij krijgt een gouden diadeem, wordt in prachtige kleren gekleed. Krijgt een vrouw uit de heidenen aan zijn zijde. En Jozef is onderkoning in Egypte. Een Joodse man heeft in die tijd het hele Egyptische Rijk, dat was het toenmalige wereldrijk, gered van een catastrofe. Ik wil zo graag dit beeld pakken, omdat Jozef in het Nieuwe Testament door Stefanus, iemand die ook weggegooid werd, onterecht veroordeeld, hij werd gestenigd, dat hij vlak voor hij gestenigd wordt een soort toespraak houdt en het heeft over Jozef en over Mozes, maar over Jozef. En daar zegt, wat ze met Jozef gedaan hebben, dat hebben ze later, zegt Stefanus, dat was best beschuldigend, gedaan met de Heer Jezus. Precies hetzelfde. Jozef kreeg van de farao van Egypte de naam Paanea, Jozef Paanea, redder van de wereld, Zafnat Paanea, redder van de wereld. Nou, de redder van de wereld is niemand anders dan die Joodse man waarover we lazen in Johannes 4. Zo zijn er veel meer geschiedenissen in het Oude Testament die diezelfde kant op kijken. In de tijd van de Babylonische overheersing, toen was het rijk van Irak de baas geworden, koning Nebukadnezar en zo. Toen was er 1 Judese man, 1 Joodse man, dat was Daniel. Die daar uitleg kon geven aan de dromen, weer zo'n uitlegging van visioenen. En die Daniel is tot de derde heerser van het rijk geworden. Ook weer een Joodse man die een hele bijzondere invloed heeft gehad in die tijd. En dat is ook gunstig geweest voor het volk in ballingschap toen. In diezelfde tijd, iets later hoor, maar in diezelfde tijd is het rijk van Irak gekomen. Irak is overwonnen door Iran. Het lijkt wel onze tijd. En in Iran is een vijand van Israël opgestaan. Die is er weer. Misschien heb u het in de berichten gehoord dat in Duitsland een verbod is uitgevaardigd over Hezbollah, omdat ze tegen Israël zijn, maar gesponsord worden door Iran. Iran is er vreselijk boos om nu, helemaal furieus, waren ze al op Israël, maar nu helemaal. Nu krijgt ook Duitsland daarvan een stukje schuld. Maar altijd is daar een soort Jodenhaat geweest. Vaker in de geschiedenis. Zeker nu. Maar in de tijd na Daniel is er in Iran, ik vergis me bijna, een meneer Mordechai, een Jood. 1 Joodse man. 1 Judese man. En die Mordechai is tot grote zegen. En die kan het opnemen tegen de Haman, de Jodenhater. Zo wordt hij genoemd in de Bijbel. Het Chanukka-feest, nog gevierd in Israël, is altijd gekoppeld aan het boek Esther, waar dit verhaal te vinden is, deze geschiedenis te vinden is. En er is nog een tekst uit het Oude Testament, en die wil ik graag met je voorlezen. Het komt uit het boek Zacharia. Zacharia 8. Zacharia 8 is bekend omdat er eigenlijk 10 bijzondere uitdrukkingen te vinden zijn over een opwekking. En iedereen die over een opwekking praat of denkt, die leest toch wel graag die 10 woorden van vroeger. Want die kunnen best een schitterend stukje hulpmiddel zijn. Maar het laatste van die 10 woorden over een opwekking in Zacharia 8, vers 23, dat ga ik nu voorlezen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen, en daar ging het me om, uit alle talen van de heidenvolken, dus niet Israël, niet de 10 stammen, ook niet de 2 stammen, maar dat de heidenvolken zullen vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 1 Joodse man zullen zij vastgrijpen en ze zullen zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Een hele mooie tekst. Toen lag Jeruzalem in puin. Op het moment dat Zacharia dit profeteert, hij is bij de banningen teruggekomen en hij is daar in Jeruzalem aangekomen en alles is stuk geslagen, alles is in kort en klein gemaakt. En daar in die tijd gaat Zacharia deze profetie uitspreken. Maar dit is een hele bijzondere. Dat niet alleen een herstel van Israël is, want daar ging het over in de vorige 9 opmerkingen over een opwekking. En het gaat steeds over het herstel van het land. En er zal er weer een tempel zijn, er zullen weer diensten zijn, er zal een priester zijn. Maar hier gaat het over de volkeren. Een Joodse man dus, die heil zal brengen aan volkeren. Maar ze moesten dan de slip van deze man vastgrijpen. Daar hebben we een voorbeeld van in het Nieuwe Testament van een mevrouw die 12 jaar lang ziek is geweest en enorme lasten heeft gehad en veel geld heeft moeten betalen om tot herstel te geraken, maar het is allemaal niet gelukt. En ze denkt, als ik die Joodse man die daar loopt, dat was de Heer Jezus, als ik die kan aanraken, als ik bij zijn slip van zijn man, diezelfde taal, het slip van zijn mantel, als ik die kan aanraken, dan ben ik misschien gezond. En het gebeurde zo. Ze was ook gezond. Ze heeft dat ook gedaan. Iedereen zegt tegen die, ze hebben u allemaal tegen u aangedrukt, ze hebben allemaal tegen u aangeleund. En ze, nou ja, een hele massa gaat door zo'n klein straatje. Je kunt je dat ook wel indenken, maar die is nee, er is iemand heel bewust geweest. We hebben dus Jozef als een voorbeeld. We hebben Mordechai in het boek Esther als een voorbeeld. Je zou misschien ook nog wel Mozes kunnen noemen, maar dat laat ik nu maar even los. En we hebben Zacharia als een soort profetie van dit gaat komen, dit gaat gebeuren. Want ook de heidenvolken zullen deze slip nodig hebben om tot zegen te komen. De slip van zijn kleed nodig hebben. En nu komen we in het Nieuwe Testament. En we hebben het gelezen van de Samaritaanse vrouw. En eigenlijk vind je dat hier terug. Dit is weer geen Joodse vrouw in Johannes 4. De Joodse mensen, die mochten ook komen. Dat heb ik met u net geciteerd uit de Markus 5, vers 28 bijvoorbeeld, waar dit staat van die mevrouw die aan de achterkant de zoom van het kleed van de Heer Jezus aanraakt. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is Israël, die hebben dat gedaan. Maar nu komt hetzelfde voor de Samaritanen. Nou, als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u hoe in die tijd de verhouding was tussen de Joden en de Samaritanen. Die hadden geen omgang met elkaar. En dat zegt die vrouw ook. Hoe kunt u, die een Joodse man bent, hoe kunt u van mij vragen van geef me iets te maken? Jezus wilde gewoon een gesprek beginnen. Hij wilde bij haar hart uitkomen. Wilde bij haar geweten uitkomen. En heeft dus een openingsset gedaan door een beetje water te vragen. Hij, de bron van levend water, zegt hij zelf ook. Want dit water, dat is het dus eigenlijk niet. Het is een hele andere vorm van water wat ik je wil gaan geven, waardoor je buitengewoon gezegend wordt. Die Samaritaanse vrouw zegt, hoe kunt u, die een Jood bent, ja, dat kon ook niet, dat paste niet. De Heer Jezus krijgt het verwijt van de Joodse leiders, dat hij omgang heeft met Samaritanen en met zondaren. Zo ongeveer wordt het gezegd. Maar hij zoekt ze op. En nog één, dat is iets verder in de tijd, krijgt hetzelfde te maken, maar dan blijkt dat het een Romein is. De eerste keer dat Petrus een evangelieverkondiging mag houden in een hele Romeinse gemeenschap, is als Cornelius een gezicht krijgt, een engel op bezoek krijgt. En die engel die zegt, je moet naar Joppe een boodschap sturen en je moet Petrus daar vandaan halen en daar woont hij. Heel precies, postcode erbij zouden we zeggen. Helemaal correct. En die moet hem halen en die moet je dus laten komen in je huis en die gaat jou iets vertellen. Petrus heeft ook gezegd, heer, ik kan nooit bij heidenen binnengaan. Dat was dus onmogelijk voor hem. Zegt hij ook nog meer bij Cornelius thuis. Dit kan helemaal niet. Net zo min als een Samaritaan een bezoek van een Joodse man kan krijgen. En toch, die Joodse man, dat is in dit geval Petrus, wordt genodigd, gaat ook mee gelukkig, omdat God hem voorbereid had en gezegd had, je moet met die mensen meegaan, dit moet je wel doen. En hij vertelt daar in dat garnizoen van Cornelius, was een soort kapitein van een hele club, grote jongen in de militaire rangorders, en daar heeft hij het evangelie van de Heer Jezus verteld. En die mensen komen tot geloof. Net zo goed als die Samaritaanse vrouw tot geloof kwam. Dus je ziet in de Bijbel dat een Joodse vrouw de slip van een Judese man pakt. Dat in het geval van Cornelius, van Samaria, ook die Samaritaanse vrouw, ik zeg niet letterlijk zijn slip gepakt heeft, dat staat er niet, maar in aanraking kwam met die Joodse man. En dat ook Cornelius, de Romeinse bezetter, we zouden zeggen zelfs een Europeaan uit Rome, dat ook hij in aanraking kwam met die Joodse man. Wat ik nu zeggen wil is, wie je ook bent en wat er ook in je leven is gebeurd, je hebt hem, die Joodse man, nodig. En ze kunnen vandaag een alternatief bedenken, ze kunnen overal alternatieven voor gaan opzoeken, maar de enige mogelijkheid om gered te worden is middels die Joodse man, die Judese man. En die profetie van Zacharia 8, waar staat dat al die heidenvolken een keer zover komen dat ze de slip van die Judese man vastgrijpen en dat ze zullen gaan zeggen, we gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. Die verkondiging geldt vandaag ook voor jou. Wie je ook bent, waar je ook bent, waar je ook zit. We hebben eigenlijk geen benen om op te staan. We hebben geen rechten, kunnen geen aanspraken laten gelden. Maar we hebben hem nodig. Alleen de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus hebben we nodig. En wat is het dan schitterend dat je dat zo de Bijbel door terugvindt. En nu wil ik zo graag dat je dat voor jezelf ook een keer gaat overwegen. En de vraag is of je dat gedaan hebt, of je ooit misschien wel tegen hem gezegd, u, een Joodse man, wilt u iets van mij? Ja, zegt de Heer Jezus dan tegen jou, ik wil je hart, ik wil je leven, ik wil je tijd, ik wil je agenda, ik wil eigenlijk alles. En dat is niet om je daarna een slaaf te maken, maar om je vrij te krijgen, compleet vrij en blij. Dat is de grote ontmoeting met de Joodse man. En als je dat gedaan hebt, dan is er grote vreugde. Bij die mevrouw in Samaria, lees die geschiedenis maar door, Johannes 4. Ze gaat naar huis en ze krijgt echt onderuit van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, ga uw man maar even roepen. Ja, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, 5 mannen heb je gehad en die je nu hebt, dat is je man niet. Ik weet niet of je van Bijbelstudie houdt, maar je zou eens een keer 2 Koningen 17 kunnen bestuderen. 2 Koningen 17. Daar staat hoe het Samaritaanse volk ontstond, hoe het begon, wat dat voor spul is, waar ze vandaan kwamen. En wat blijkt nu, dat er 5 afgoden in die volkeren zijn. Die zijn allemaal gebundeld. En daar hebben ze ook nog een priester van het Joodse volk bij gestopt in 2 Koningen 17. En dat is nu precies wat de Heer Jezus zegt. 5 mannen heb je gehad, afgoden. En die je nu hebt, die is je man niet. Je hoort niet bij het volk Israël. Je dienen ook de Heere God. Maar daar sta je eigenlijk een beetje buiten. En dan komt de Heer Jezus met zichzelf en zegt, je moet mij hebben als de bron van het levende water. ik ben het brood uit de hemel neergedaan. En die mevrouw gelooft het. En die nodigt haar familie uit, die nodigt het hele spul uit en het hele dorp komt eraan. En wat gebeurt er? In Israël hebben ze soms gezegd tegen de Jezus, gaat u maar weg. Gaat u maar naar een andere plaats. En hier zeggen ze, aan het eind van hoofdstuk 4 van Johannes, blijft u nog een paar dagen bij ons. Het omgekeerde. Dat is het effect van de ontmoeting met die Joodse man. Dat je je ziet jezelf echt compleet. Ja, het is waar. Dat is mijn prut. Dat is mijn toestand. Het zit niet goed. Maar geweldige vergeving. Geweldige bemoediging. Geweldige verkwikking. En resultaat, het hele dorp loopt achter hem aan op dat moment. Volkeren zullen de slip van een Judese man vastgrijpen, zei Zacharia 8. Maar daar gebeurt het al een beetje. Alleen het was nog in Noord-Israël, een beetje Galilea, daar in die buurt. En datzelfde vind je ook bij Cornelius. Als hij Petrus thuis heeft en vertelt wat er is gebeurd en wat er aan vooraf ging. En Petrus gaat zeggen, ja, maar ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Ik mocht het ook helemaal niet. Maar God heeft heel concreet gezegd dat ik het wel moest doen. En dan vertelt de Heer Jezus, vertelt Petrus daarvan de Heer Jezus. En die mensen komen tot geloof. Hij, Cornelius en zijn hele huis. Nou, dat is niet alleen, het gaat niet over kindertjes van 2, 3, 4, 5. Het gaat over dat hele spul wat daar bij hem in dienst is, wat in zijn huis is. Het was een compleet garnizoen, zou ik bijna willen zeggen. Misschien wel helemaal compleet. En ze komen tot geloof. En het merkwaardige is, hoe raar u het ook vindt, ze hebben gelijk een doopdienst gehad 's nachts. Of overdag, ik weet niet precies hoe laat het werd. Maar ze hebben gelijk een doopdienst gehad. Het gaat er niet om of u voor of tegen de volwassen doop bent. Maar het gaat er wel om dat op dat moment die mensen hebben laten zien dat ze dat oude leven willen wegleggen, afleggen en dat ze het nieuwe leven willen gaan leven. Dat hebben ze laten zien. Dat doe je door de doop. Je gaat ten onder. Je wordt met Christus gekruisigd, gestorven, maar ook met Christus begraven door de doop. Door de doop. Tot de dood, om in nieuwheid des levens te wandelen, is daar gebeurd. Het hele garnizoen was een nieuwe gemeente geworden. Een christelijke gemeente, een heidense club, een heidense gemeente. Dus de heidenen hebben dat ook zo ervaren. Die dingen samen geven je een soort gevoel van, nou, die Judese man, die Joodse man, die zou ik wel graag weer willen ontmoeten. Ik kom zelf uit een gezelschap waar wel altijd uit de Bijbel gelezen werd en waar de wet voorgelezen werd. Maar dat tot bekering komen, dat werd nooit genoemd. Dat werd ook nooit gevraagd. De afgelopen week hoor ik van een meneer die altijd in de kerk gezeten heeft, maar nooit iets van een persoonlijke relatie tot de Heer Jezus heeft meegekregen. En misschien is dat nu weer zo. Ik weet niet waar je zit. Het gaat niet om een kleur. Het gaat niet om een getal. Het gaat ook niet om een naam van een gemeente. Maar het gaat om leven uit God. Daar gaat het om. Maar als dat gebeurt, dan hoop ik ook dat zich dat ontwikkelt. In de geschiedenis, onze eigen geschiedenis in Nederland, maar ook een beetje internationaal, kun je terugvinden dat op een gegeven moment ook het denken aan de Heer Jezus en het uitzien naar de komst van de Heer Jezus is weggeëbd. Dat is een beetje tot stilstand gekomen. Misschien wel een beetje afgezworen. Bijna dood. De dood in de pot. En toen is er in de tijd van 1812, 1825... een periode ontstaan die we in de kerkgeschiedenis wel de tijd van het revij noemen. Reveille, een opwekking, wakker worden. En een van de mannen die daar een enorme rol in heeft vervuld, is, en dat trof me, daarom wil ik het ook zeggen, dat was een Jood. Isaac da Costa. Heeft hele mooie liederen gemaakt. In de bundel van Johannes de Heer, of in de bundel van geestelijke liederen, kom je van hem liederen tegen. Een van de allermooiste is misschien wel Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam. Dat is een prachtig lied, kom je in beide bundels Johannes de Heer en geestelijke liederen tegen. Isaac da Costa. Ik heb gedacht, dan heb je het weer. Toen alles een beetje dor ging worden, was er weer één Judese man die ineens het licht op de kandelaar ging plaatsen en ineens weer die prachtige dingen van de komst van de Heer Jezus. Maar ook de toekomst voor Israël en van Israël ging etaleren. Dat is op hetzelfde moment uit de verf gekomen. Ik vond het eigenlijk hetzelfde als wat Jozef toen deed in Egypte en wat Mordechai deed in Iran, of dat Teheran was of een andere stad, laat ik maar even los. Maar daar in een geval, dat is later weer gebeurd. En misschien zullen we ons laten verbazen hoe vaak een Joodse man het verschil heeft gemaakt. In praktische dingen, in politieke dingen, zelfs in wetenschappelijke dingen, in ontwikkelingen en nieuwe technieken. Heel vaak. Ik ben er diep van overtuigd dat God door alles heen laat zien dat daar waarvan hij zei, dit is mijn volk en van daaruit handel ik en werk ik, dat volk bijzondere kwaliteiten heeft toebedeeld gekregen. En ze hebben dat ook verstopt, want ze hebben de Heer Jezus verworpen, zult u zeggen. Ze hebben tegen hem nee gezegd, klopt. Maar het boek Zacharia gaat juist over dat volk, om dat volk terug te krijgen. Er zijn dus nu een paar dingen die ik kwijt wil. Het volk van Israël komt terug alleen omdat er één Judese man is die ze nodig hebben. En die moeten ze beetpakken, die moeten ze vastgrijpen. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat ze hem zien die doorstoken werd, is de zegen voor Israël compleet geweest. En wordt de zegen compleet. Als ze hem zien die doorstoken is, zullen ze echt in de zegentijd terechtkomen. Maar Samaritanen, een beetje Joods en een beetje heidens, hebben ook die ene en diezelfde heiland, diezelfde herder nodig. En de heidenen waar wij toegerekend worden, de volkeren, we hebben dezelfde Joodse man nodig. Samengevoegd, we hebben de Heer Jezus nodig. We hebben hem nodig. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om te groeien in ons geloof. Ook om volwassen te worden en ook om een getuige te zijn. Want als we hem weglaten uit ons getuigenis, dan zeggen we tegen de buren dat ze, ja, dat ze het goed moeten doen. En dat ze met de collectebus van het Rode Kruis, heel nuttig en heel goed, langs de deuren moeten gaan dat ze daarmee iets kunnen verdienen. Nee. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij kan mij verlossen worden. Alleen de Heer Jezus. Alleen die Joodse man. Die blijft over. En daar vind je eigenlijk een prachtig stukje voorbeeld van in de Samaritaanse vrouw en haar ontmoeting met de Heer Jezus. Misschien ga je dat nog een keer lezen, ga je dat nog een keer bestuderen en ga je zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u ook in mijn leven kwam. De Heer Jezus zocht haar op en de Heer Jezus zoekt nu nog. Hij zoekt altijd op en hij wil zich heel graag laten zien, hij wil zich heel graag openbaren. En iedereen die dat heeft meegemaakt, die zegt, dit vergeet ik mijn leven lang niet meer. Mijn beslissing is voor u, Heer Jezus. En u bent mijn heiland, u bent mijn verlosser, u bent mijn herder. U bent de koning, u bent Jahweh zelf. Ik wil u prijzen, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan. Daar wou ik het bij laten en ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de gave van uw Zoon. De Bijbel zegt, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dank u wel voor dat enorme geschenk, voor dat prachtige cadeau. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus die hier op aarde is gekomen en ook ons opzocht. Ook door in onze contraien is gekomen, door prediking en door het verspreiden van de Bijbel. Dank u wel dat we ook nu, vandaag, hoe dan ook gehinderd door corona-achtige dingen, toch mogen zeggen dat hij de enige is, dat hij die man, de man is die we moeten hebben. Dat hij dat is en niemand anders is er, behalve de Heer Jezus. We willen u danken dat we zo voor elkaar mogen bidden en dat we, hoe ook gesteld en ingezet, afgestemd, op hem mogen kijken, naar hem mogen opzien en het van hem mogen verwachten. Dat wilt u doen door uw Heilige Geest die in ons is. En we willen u danken voor deze bijzondere ontmoeting met de Joodse man. En als de Heer Jezus zelf tegen de Samaritaanse vrouw zegt, het heil is uit de Joden, dat moet ze toch weten. Dat heeft ze ook uit zijn mond gehoord. Dan willen we u nu danken dat het heil, de behoudenis uit de Joodse man komt. Die Joodse man, onze Heer Jezus, we prijzen u in zijn eigen naam, maar we eren u ook, Vader, om wie u bent. Amen.